Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij BNR's Big Five van het Marshallplan. Hoe moeten we Nederland en de wereld weer vormgeven na de coronacrisis? En wat kunnen we daarbij leren van het Amerikaanse Marshallplan, waar Nederland en Europa na de Tweede Wereldoorlog mee werden opgebouwd? Deze week praat ik daarover met 5 prominente Nederlanders uit het bedrijfsleven, bestuur en cultuur. En vandaag heb ik kunsthistoricus, bestuurder en voormalig directeur van de Kunsthal en het Rijksmuseum te gast. Nu investeert hij met zijn filantropische stichting Droom en Daad in de kunst- en cultuurwereld van Rotterdam. Wim Pijbes, van harte welkom. We gaan een uur praten over hoe we Nederland moeten herstellen, wat de problemen zijn en natuurlijk het perspectief vanuit kunst en cultuur, vanuit jouw optiek. Maar ik ben eerst even persoonlijk benieuwd, wat ga jij nou doen als die kunst- en cultuurwereld weer open gaat? Waar hunker jij naar?
Waar hunker ik naar? Nou, ik had vorig jaar al in die eerste golf, dat lijkt alweer heel ver weg, had ik, omdat die kunst- en cultuursector bij uitstek creatief is, had ik een uitnodiging gekregen van Maarten Baas, gevierd ontwerper in Den Bosch, waar hij in zijn enorme atelier een soort diner-setting had voor een man of 30. Iedereen aan een eenpersoonstafeltje op een meter of 4-5 afstand van elkaar. Keurig gedekt, zilver, mooie glazen, mooie wijnen. En een podium op een afstandje. En op dat podium, daar vond eigenlijk voor het eerst sinds maanden weer een concert plaats. Een kwartet speelde daar. En dat was dus live muziek met publiek. En dat was ontroerend en aangrijpend. Ik weet niet wat ik voor het eerst wil zien straks. Ik denk dat een concert, dat muziek toch iets is wat ik het meest gemist heb. Kijk, kunst, beeldende kunst, musea, architectuur, parken. Dat kan je tot op zekere hoogte zien. En thuis hangt er gelukkig ook nog wat aan de muur. Dus dat, natuurlijk heb ik dat gemist in de musea. Maar ik denk live muziek en met z'n allen, vooral met publiek, die ervaring meemaken, ondergaan. Dat is iets wat ik als eerste denk ik zou willen.
Want wat heb jij als mens daardoor verloren in het afgelopen jaar?
Simon Sciamma die schrijft daarover in de Financial Times. Kijk, mensen zijn toch groepsdieren. En wij kunnen niet functioneren in solitair alleen zijn. Wij hebben andere mensen nodig. En bij voorkeur vrienden. En vrienden zijn al bij uitstek de mensen om je heen die waarmee je leuke dingen en ook minder leuke dingen in het leven deelt. Maar laten we het over de leuke dingen hebben. Ja, dat zijn dus concerten. En dat zijn dus theatervoorstellingen of festivals of dat soort zaken. En ja, dat is denk ik wat door deze pandemie akelig is blootgelegd. Dat wij dat we de waarde van vriendschappen moeten herdefiniëren. Of misschien in ieder geval dat we daar een nieuwe rol voor moeten hebben moeten vinden. Natuurlijk met Skype en met Zoom en met al die technische hulpmiddelen waren we gelukkig wel in de gelegenheid om mensen op afstand en vrienden om ons heen met alle restricties die er zijn om bij elkaar te komen. Dat we dat toch een beetje konden oplossen.
Maar eigenlijk zeg je, ik heb vriendschap verloren in deze tijd doordat die kunst- en cultuursector gesloten was. Want ik probeer een beetje de verbindingen te leggen en ook wat de impact is voor ons allemaal. Jij vindt die sector natuurlijk super belangrijk en hebt daar ook diepere gedachten bij. Je bent vriendschap verloren.
Nou, ik ben niet zozeer vriendschap verloren. Ik heb in ieder geval de gelegenheid om nieuwe vrienden te leren kennen of nieuwe mensen te leren kennen. Ja. Dat hele sociale aspect van hoe we met elkaar omgaan in de samenleving. Dat heeft een enorme knauw gekregen. Voor studenten geldt dat, voor mensen die in die leeftijdsfase zitten. Ja, dat is bij uitstek een moment in je leven dat je moet ontdekken en experimenteren en nieuwe mensen ontmoeten en ook onbevangen nog dat doet. En ja, die hele onbevangenheid die is natuurlijk ons afgenomen. En dat duurt nu al een jaar. En dat denk ik is een van de grote drama's van deze pandemie.
En wat heeft het nog meer blootgelegd? Hè? Als je dus even kijkt, laten we gewoon even heel concreet. Jij zit natuurlijk ook naar die persconferenties te kijken van Mark en Hugo, zoals ze zichzelf noemen. Hoe kijk je daarnaar? Zit je daar met frustratie naar te kijken?
Ik weet nog dat ik die eerste persconferenties heb ik met grote ergernis de hele tijd maar. Kijk, ze doen het ook voor het eerst. Althans, dit soort.
Maar
dit soort,
ze doen ze het al jaren.
Ja, inmiddels ja. Is er een soort van routine aan het optreden. Maar met name die eerste persconferenties, die vond ik echt tenenkrommend. Waar het juist gaat om de dingen die wegvallen: vriendschap, menselijk contact. Er werd toen gesproken over de contactberoepen, ja, uiteraard.
Waarbij, de nagelstudio's waar, ook?
Inderdaad, je zegt het zelf, waarbij de nagelstudio's dus vaker werden genoemd dan enig theater of museum of concertzaal. En ik vond dat echt zo aplomp, zo grof en zo nalatend van de regeringsleider, dat ik denk van, joh, moet je nou de hele tijd met naam en toename die nagelstudio's noemen? Natuurlijk, niks ten nadele van nagelstudio's. Maar als je dan toch een opsomming maakt en je gaat in detail en je noemt een categorie bij naam, mag het dan ook één keer over de kunsten gaan?
En wat is dat? Want jij zit je op te vreten dan.
Later is dat wel bijgesteld, hoor. Ik bedoel, ook nadat er veel kritiek is geweest. Maar pas naderhand heeft Rutte ook wel bijna schoorvoetend de theaters en de theatermakers en de festivals genoemd. Maar wat is dat? Ja, het is toch een soort. Het is niet top of mind bij de mensen, blijkbaar. Of het is een soort dédain, wat ik niet hoop. Maar.
Maar waarom denk je dat, dédain? Want je hoopt het niet, maar je denkt het wel. Dus nou, ja, waar een gedachte is.
Ja, nou goed, ik kan me nog wel. Even.
Ja, neem even een slokje thee. Dit is natuurlijk ook. Het is iets wat je enorm raakt, toch? Dit?
Ja, het is zeker. Maar. Nou, dédain, ja, het is toch wel een ik vond het frappant en ook heel ernstig als bijvoorbeeld een Erik Wiebes zegt in Zomergasten dat hij nog nooit in het Concertgebouw is geweest, ja, voor de uitvaart van der Laan. En dat. Maar dan denk ik van, ja, waarom moet je dat nou zeggen, man? Wat is dat nou? En bovendien denk ik van, ja, als je dan wethouder in Amsterdam geweest bent, dan vind ik het
waar
gewoon.
Waar was je?
Waar was je dan, man? Ik bedoel, het is een van de kurken waar deze stad op drijft. In zijn hele manier van presenteren. Kunst en cultuur is verdorie hartstikke belangrijk. Juist voor een stad als Amsterdam. Maar ook voor Nederland. En als je dan bijna trots meldt dat je niet in het Concertgebouw bent geweest. Wat heb ik daar te zoeken? Denk ik van, ja, waarom moet dat nou, man? Je bent notabene, op dat moment is die minister van Economische Zaken. En kunst en cultuur is gewoon een heel wezenlijk onderdeel van dit land. En is ook een economische sector op zich. Dus dat is gewoon niet aardig dat je dat zegt. En ook niet nodig, trouwens.
Ligt het ook aan jou? Ik bedoel, jij was in zijn tijd was je directeur van het Rijksmuseum, hè, Amsterdam, toen hij wethouder was. Ligt het ook aan jou?
Ik kon in de tijd dat hij wethouder in Amsterdam was, had ik vrij intensief met hem te maken. En vond ik dat ook een hele. Ja, vond ik dat ook best wel aardig. We hebben een aantal goede dingen voor elkaar gekregen. Maar het lijkt net alsof als wanneer politici zich voor de bühne moeten verantwoorden, of voelen dat ze zich moeten verantwoorden, dat ze ineens een heel andere taal gaan uitslaan. Omdat ze bang zijn dat ze elitair zijn. Of ik weet niet precies wat het is. Maar ik denk, ja, joh, houd er nou eens mee op. Ik bedoel, kunst en cultuur is gewoon belangrijk. Dat bepaalt mede wie en wat wij zijn als land. En daar mag je wel een beetje, ja, trots, zonder nou al te nationalistisch te willen worden. Maar daar mag je best trots op zijn. Nederland beschikt over fantastische kunstenaars, over een goede sector. Draag dat ook eens uit.
Maar ligt dat dan toch ook aan jou? En aan al die andere directeuren die dus blijkbaar het ook niet voor elkaar hebben gekregen in al die jaren, om dat in die hoofden. Hè, want dit zijn niet mensen die er sinds gisteren zitten.
Nee, dat klopt. Maar politiek gaat over politiek. En dat is misschien een beetje cynisch dat ik dat zo zeg. Maar dus die zeggen alleen maar dingen die hun op dat moment het beste uitkomt. En ja, kunst en cultuur is gewoon niet top of mind. En ze zijn ook bang dat het hun wordt aangerekend door populisten of door andere critici. Dat ze zich een keer, dat een politicus zich echt uitspreekt dat hij iets mooi vindt, of dat hij ergens gepassioneerd van raakt, of dat hij een goed boek gelezen heeft. Ja, tenzij je de minister van cultuur bent, dan hoort het bij in je portefeuille.
Dus je ziet het eigenlijk als een onderdeel van de populistische tijd waarin we leven. Het is niet stoer om nu te zeggen dat je voor die sector bent.
Ja, je laat je wel fotograferen bij de toppers, niks op tegen. Maar waarom zeg je ook niet gewoon dat je een mooie tentoonstelling hebt gezien, of een goed concert hebt bijgewoond?
Ja. Ja, dus dat hoop je dat gaat gebeuren. Denk je dat we op een kantelpunt zitten?
Ja, ik denk dat we op veel punten op een kantelpunt zitten, ja. Zeker.
Ja, leg eens uit waarom. Wat zie je gebeuren?
Deze pandemie die maakt gewoon overduidelijk zichtbaar dat er een aantal, dat we die systeemcrisis, waar Herman Wijfels het vaak over heeft, het einde van een ecologisch, we hebben een ecologische crisis, zoals hij zegt. Institutioneel lopen er allerlei dingen vast. Automatische autoriteiten worden niet meer geloofd. Die hebben overigens ook hier en daar zelf een potje van gemaakt. De grote politieke partijen die lopen op een eind. Kortom, er zijn allerlei dingen die zo lijkt het wel aan het eind van een cyclus zijn. En ja, dat zien we om ons heen. En dan is zo'n pandemie is gewoon een ongelofelijke disruptie die bepaalde processen in een versnelling brengt. En dan zie ik dat mensen daar allemaal verschillend op reageren. Sommigen proberen te behouden, wat niet lukt. Anderen willen juist naar voren en willen veranderen. En ik zie dat er in Nederland een erg grote mate van behoudendheid is. Dat zag je ook bij de verkiezingen. Dat Rutte is toch vooral een partij, een iemand die wil houden zoals het was. Want het gaat immers heel goed in dit gave land. En voor een heel groot deel is dat ook zo.
Nou, hij zegt nu, ik moet ook leren. Hè? Ik bedoel, ja. Hij heeft daar natuurlijk ook nu een verhaal bij.
Ja, zeker moet hij ook leren.
Vind je het een slap verhaal?
Nou ja, als je niet meer wil leren, dan wat doe je hier dan nog? Natuurlijk, je moet blijven leren. En je bent nooit klaar en nooit uitgeleerd. Rutte is ook de ultieme survivor om dat toe te geven. Maar toch zit er een grote mate van behoudenheid in, omdat we eigenlijk meer te verliezen hebben dan te winnen. Maar dat is nu aan het veranderen. Het is de vraag of we meer te behouden hebben dan te verliezen. Ik denk dat we, als we niet uitkijken, ja, dat het gewoon niet goed gaat. Het klimaat is een groot probleem. De wereldgezondheid staat te wiebelen, zou ik maar zeggen. En er zijn nog een aantal andere problemen. Gezondheid, we worden ouder met z'n allen. Daar zijn nog geen passende antwoorden op.
The Big Five. Diana Matroos.
Deze week praat ik met vijf grote denkers in BNR's Big Five van het Marshallplan. Hoe gaan we Nederland weer opbouwen na corona? En hoe gaan we de verschillen die er zijn in de maatschappij overbruggen? Later deze week praat ik daarover met Tom de Graaf, de vice-president van de Raad van State, Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW, en met burgemeester Jan van Zanen. Hij is ook voorzitter van de VNG. Mijn gast vandaag is Wim Pijbers. Hij is de voormalig directeur van het Rijksmuseum en nu directeur van de filantropische stichting Droom en Daad. Je hebt een probleem blootgelegd, zoals jij dat ziet. Je zegt ook, tegelijkertijd is er een kantelpunt gaande. Je wijst een heel duidelijke bal naar Rutte. Rutte wil meer vasthouden aan wat jij... Je zegt, moi, valt wel mee. Nou, dat was wel duidelijk, toch?
Ja, zeker. Ja, natuurlijk. Kijk, als je leider bent, ja, dan vang je de klappen op en dan sta je de wind. Dus dat is logisch.
Maar leider moet ook vooruitkijken.
Uiteraard, een leider moet per definitie vooruitkijken. En soms ziet hij ook dingen die de kudde nog niet ziet. En het is makkelijk om een beetje af te geven op Rutte. Ik bedoel dat ook niet persoonlijk of zo. Maar hij is de leider. Dus hij moet de richting bepalen. Mede natuurlijk met een kabinet en alles wat er omheen zit. Maar hij is wel de persoon die ons naar voren moet leiden. En in ieder geval, en zeker in die eerste persconferentie vanuit zijn torentje, heeft hij dat ook bij uitstek fantastisch gedaan. Dat was leiderschap.
Maar je mist de vernieuwing.
Ik mis nu de vernieuwing en de hoop en het licht aan de tunnel. En hij moet, wat mij betreft, daar minder politiek en meer, ja, hij heeft er een hekel aan, maar toch visionair zich uitspreken.
En als we dan de kunst- en cultuurwereld erbij betrekken, want dat is jouw expertise natuurlijk, en ik pak ook even dat Marshallplan erbij, dat is geschiedenis. Wat kunnen we daar dan van leren?
Dan is bij uitstek de kunst- en cultuurgeschiedenis, of de kunst en cultuur en de geschiedenis geven voldoende aanknopingspunten waar Rutte, die nota bene zelf historicus is, uit kan putten. En als je dat nou doet, dan heb je een toolkit. Want alles in die pandemie gaat ook in het Engels, geloof ik, maar een gereedschapskist waar volop spullen liggen om eens even ter hand te nemen. Om daarmee te kijken hoe we uit die crisis komen met z'n allen.
En als we dan even vanuit groot denken en dan naar kleiner, concreter op een gegeven moment gaan worden wat we moeten doen. Maar laten we eerst bij het grote denken beginnen. En je hebt nu gereflecteerd terug. Wat zouden we nu moeten doen?
Nou, Financial Times heeft daar prachtige series over. En afgelopen zaterdag ook. En dat gaat eigenlijk gaat het vooral over het herwinnen van vertrouwen. Dat is eigenlijk het enige wat nodig is. En dat is makkelijk gezegd. Maar er wordt in de FT, in de Financial Times, wordt veel gerefereerd in een special over deze, over uit die pandemie naar de laatste grote crisis, zeg maar de bankencrisis 2008. En toen nam nota bene Bush, die werd, en dat moest hij ook, want hij was de president van Amerika. Hij moest het voortouw nemen. En hij zette eigenlijk in op een aantal begrippen. Veerkracht, duurzaamheid, solidariteit vooral. En dat zijn natuurlijk waarden die je kan benoemen. En daar ook naar handelen, overigens. Maar dat kan je alleen maar echt invullen als je vertrouwen hebt. En dat vertrouwen, dat moet hersteld worden.
En stel nu even dat we in een adviesgroep van Rutte, hè, want die zal dus zeer waarschijnlijk ook weer onze premier worden. Moet even kijken hoe het vandaag gaat met al die besprekingen in de Kamer. Maar laten we dat even vanuit gaan. Wat zou de kunst- en cultuur mensen hem kunnen adviseren om dat anders te gaan doen? Om dat vertrouwen te herstellen. Wat moet je doen dan?
Minder op de dag. Minder rule-based. Er zijn plaatsen op de wereld waar vriendelijkheid belangrijker is dan regels. En hij moet. Ja, of ja, je moet. Je zou dat onderling vertrouwen moeten herstellen. Dat is het eerste wat je zou moeten doen, denk ik. En hoe doe je dat? Ja, door te kijken waar de verbinding zit. Waar kan je solidariteit vinden in dit enorm versnipperde politieke landschap trouwens. En de samenleving die nu behoorlijk op scherp staat met de virusontkenners en de wappies en de weet ik het wat allemaal. En natuurlijk, dat is een gefragmenteerd landschap. Maar toch moet je zorgen dat je een aantal verbindingen weet te definiëren. En die zijn er wel. Ik denk wat dat betreft dan graag terug aan 2013. U denkt, waarom denk ik dat? En dat is niet alleen die heropening van het Rijksmuseum. Maar je ziet juist in die cultuur dat die bij uitstek in staat is om gemeenschappelijkheden te benoemen. 2013. De abdicatie van Beatrix, de troonswisseling. Dat was een moment waar dit land zich bijeenschade. En kort daarvoor, in datzelfde jaar, in februari, ik neem even mee terug in de tijd, was Anouk voor het eerst, de zangeres Anouk, was voor het eerst in staat om na jarenlange ellende en waardeloze deelnames aan het Eurovisie Songfestival, was Anouk iemand die op haar eigen merites, eigenwijs, zei, zo wil ik het doen, help eens weg, ik doe het zelf, geen adviseurs, dit is mijn lied, dit ga ik zingen. En wat bleek, zij kwam ineens in de, ik geloof top 5 op de derde plaats of zoiets, in dat Eurovisie Songfestival. En er ging een soort golf van vertrouwen door het land, waarbij Anouk aangaf van ja, we kunnen iets, we betekenen iets. Datzelfde soort sentiment, want dat is het eigenlijk, zie je ook als er in het Suezkanaal een schip wordt losgetrokken. Mm-hmm. waar het NOS-journaal daarmee opent.
Maar dit sentiment hadden we ook aan het begin van de coronacrisis. We voelden ons in ons eigen huis waren we geïsoleerd, maar we voelden toch een enorme verbondenheid. En we zijn hem kwijt, denk ik. Of we zijn hem niet kwijt, hij is in ieder geval minder geworden.
Nou ja, ik ben geen politicus, maar ik zou denk ik bij al mijn spreekbeurten voor het land zou ik toch inderdaad proberen om vertrouwen tot het belangrijkste onderdeel van mijn agenda te maken. En vertrouwen is iets wat een langdurig ding is. En dat gaat los van de waan van de dag. En die politiek die zit natuurlijk helemaal samengeklonterd op dat binnenhof. En Nederland lijkt soms één groot binnenhof. Maar we moeten juist naar buiten. We moeten niet naar dat binnenhof, we moeten naar buiten. Die luiken moeten open en we moeten elkaar in de ogen kunnen kijken om dat vertrouwen te herwinnen. En ja.
Maar neem ons dan verder mee in die invulling van hoe gaan we dat doen? Want vertrouwen, het is een heel belangrijk woord, maar ook een heel groot woord.
Ja, het is een heel groot woord, natuurlijk. Ja. En het is ook, hoe zeg je dat, een non-tangible. Het is niet vatbaar, het is ook niet zichtbaar. Ja, je moet daaraan werken. Ik vertrouw jij mij als ik jou vertrouw? Het is ook wederkerig. En dat kan alleen maar ontstaan als je, als je in openheid bereid bent om je kwetsbaar op te stellen. Want daar heeft het natuurlijk ook mee te maken. En dat je niet afgerekend wordt op de allereerste uitglijer. Kijk, fouten maken, dat doen we allemaal. Maar het afrekenen op fouten, ja, bij het minste of geringste word je onderuit gehaald. En dat schept nou niet bepaald een beter vertrouwen. Dus vertrouwen, daar moet je aan werken. Door solidariteit, we zitten er met z'n allen in. Ik bedoel, dat virus maakt geen onderscheid tussen links en rechts en rijk en arm. Dat is het goede nieuws. Dus als we dit op willen lossen, dan moeten we met z'n allen vaststellen dat we allemaal één groot gemeenschappelijk probleem hebben. Geldt trouwens ook voor het klimaat. Ik bedoel, aan de klimaatcrisis kan niemand zich onttrekken. Dus gaat het iedereen aan. Dus moeten we met z'n allen zorgen dat er een oplossing komt.
En wat is de relatie met de kunst- en cultuurwereld als je dit grote verhaal schetst?
De kunst- en cultuurwereld kan bij uitstek gemeenschappelijkheden benoemen. Of dat nou een Matthäus Passion is, of het is een heropening van een Rijksmuseum, of het is Anouk die een songfestival scoort, of andere muziek ook, maar cultuur bindt. Cultuur is namelijk wat wij zijn en ook wat ons onderscheidt. Dus in cultuur zit die grondtoon van deze samenleving.
Mijn gast in BNR's Big Five van het Marshallplan is Wim Pijbus. Hij is met het grootste kunstproject van Nederland bezig. Daar gaan we straks over praten. Maar ook hoe je die grote gedachten die jij nu ziet en die relatie ook met kunst en cultuur, hoe we dat toch in wat concretere kleine stapjes kunnen vertalen met behulp van die kunst- en cultuurwereld. Tot
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five van het Marshallplan. Fijn dat je weer luistert. Deze week spreek ik met een aantal prominente Nederlanders die met mij kijken naar Nederland en de wereld na corona. Hoe moeten wij de wereld inrichten en opbouwen na deze crisis? Mijn gast vandaag is Wim Pijbus, de voormalig directeur van het Rijksmuseum en nu de man van de filantropische stichting Droom en Daad, waarmee hij investeert in de kunst- en cultuurwereld in Rotterdam. We zaten net op een belangrijk cruciaal punt in jouw verhaal. Namelijk dat we terug moeten naar solidariteit en vertrouwen. En tegelijkertijd om dus de vlucht naar voren te nemen. En ook belangrijk om die kunst- en cultuursector daarbij te betrekken, om ons daarbij te helpen. En tegelijkertijd zie ik op het moment dat je praat hoe jij ook nog aan het denken bent en dat je daar eigenlijk ook nog niet uit bent.
Nee, dat klopt. En dat is ook het interessante. We gaan naar voren en we gaan de toekomst in, iedere dag natuurlijk. En de disruptie die deze crisis veroorzaakt, ja, die is ongekend. En er is ook geen pasklaar antwoord, anders hadden we hem al. Er zijn knappe koppen genoeg in de wereld die zich daarover buigen. Maar het is dus een journey of een reis of een ontdekking die we met z'n allen moeten doen. En omdat we allemaal hetzelfde probleem zien en er ook allemaal middenin zitten. Dus dat verplicht ons ook om dit gemeenschappelijk op te lossen. Want een andere oplossing is er gewoon niet. En dat kan dus, maar ik ga me nu herhalen, door die globale solidariteit. Hoe moet ik dan zeggen?
En ik wil natuurlijk heel graag de sleutel. Ja. Laten we het even lekker concreet maken. Ja. En dat is denk ik ook juist wat die kunst- en cultuurwereld juist niet doet. Wij willen altijd meteen naar concreet tips.
Snap ik.
Maar zo werkt het niet misschien.
Nee, het is niet een gebruiksaanwijzing, die is er niet. Die moeten we zelf schrijven. En tijdens het schrijven moeten we hem ook gelijk toepassen. Dus dat is ingewikkeld. Nou, wat kunst en cultuur in ieder geval kan betekenen, is dat daar denkkracht zit. Dat zie je met die field labs, ook zo'n Engels woord. Waarin je ziet hoe ongelooflijk creatief die cultuursector inspeelt op die crisis. Je ziet het trouwens ook bij de horeca en andere sectoren. Dat geeft aan dat daar op een manier out of the box wordt gedacht. Kijk, die cultuursector die is niet rule-based. Die is niet op regels gebaseerd. Die is juist helemaal ingestoken om op gedrag van mensen, op emoties, op gevoel te acteren. Dat is wat kunstenaars natuurlijk kunnen. En de krampachtigheid die ik zie bij wetenschappers en bij politici en bestuurders, terecht, want die moet, als zij iets zeggen, dan moet dat ook kloppen. Maar soms gaat de speelsheid die kunst en cultuur zich mag veroorloven, ja, die zou wel nodig zijn om juist in dat domein van dat nieuwe terecht te kunnen komen. Ik denk dat kunst en cultuur daar of filosofen, mensen die vrij kunnen denken, even uit kunnen zoomen, even de boel niet op de waan van de dag te bekijken, dat daar nog wel iets te winnen is.
En gebeurt dit dan in andere landen? Gebeurt dit bijvoorbeeld in Amerika dat Biden een groep betrekt van andersdenkenden om uit deze crisis te komen?
Nee, dat zie je eigenlijk vrij weinig in de landen om ons heen. Wat mij wel opviel is dat met name in Duitsland, daar is eigenlijk al heel snel zijn enorme noodpakketten, met name op de culturele sector, bestemd. Omdat dat zeiden de politici ook, inclusief Merkel, dat zij vindt dat cultuur hoort bij de maatschappelijke weerbaarheid van een samenleving. En dat is eigenlijk hetzelfde soort tekst wat je ook in destijds in het Marshallplan hoorde, waarbij vanuit Amerika naar het Europa wat in puin lag, niet alleen economische hulp werd gegeven, maar ook culturele hulp werd verstrekt om tegen het communisme en uiteraard met de Koude Oorlog in aantocht, maar toch. Die weerbaarheid van de samenleving, die is ongelooflijk belangrijk. Ja, en daar speelde cultuur wel degelijk een hele belangrijke rol, juist als onderdeel van dat Marshallplan. En ik denk dus, als we dat Marshallplan als een historische precedent zien van het uit een crisis komen, dan denk ik van dan laat dan iemand eens goed nadenken. Ik voel me aangesproken, dus u mag mij bellen. Maar natuurlijk kan kunst en cultuur een rol spelen in het uit die crisis komen. Ja. Al is het alleen maar om die maatschappelijke weerbaarheid te versterken.
En dan zit ik, Rutte belt je straks van denk met mij mee. Dan ga je in ieder geval zeggen vertrouwen en solidariteit. Maar ja, Rutte die zit natuurlijk ook met straks een nieuw kabinet, dat die gewoon de economie moet hersteld worden. En er moeten gewoon oplossingen komen. En er vallen bedrijven om. Wat ga jij dan brengen?
Nou ja, kijk, die economie die moet je natuurlijk aanjagen door geld te laten stromen. Geld is een soort van gestolde menselijke energie. En dat moet weer bewegen. Maar mensen gaan alleen maar geld uitgeven als ze vertrouwen in de toekomst hebben. En dat vertrouwen in de toekomst, ja, dat kan je wel, nou, ik wil niet zeggen versterken of manipuleren of verbeteren. Door vertrouwen uit te stralen, schep je ook vertrouwen. En kunst en cultuur kan dat. Ja. Ik bedoel, je kan een aantal, nou, we hebben dat Wopke Wiebesfonds. Ja, je kan best daar een deeltje uit aftakken en zeggen, we gaan 1 of 2 of 3 goede dingen doen op het vlak van kunst en cultuur, wat dit land bindt. En daarmee scheppen we vertrouwen, een nieuw elan trots op mijn part, een bijna bezoedeld woord. Maar toch, als je dat kan realiseren. En ja, die ervaring heb ik dan met die heropening van het Rijksmuseum. Dat was echt een feel-good moment voor de hele natie, om het maar zo te zeggen. Dat iedereen was daar trots op. Dat kwam van ver en dat lag op de bodem. En dat was ja, heel negatief op zeker moment in die verbouwing. En alles ging fout en de aanbesteding mislukt. En noem het allemaal maar op. Ja, klopt allemaal. Maar toen het ook eenmaal weer herrees, toen zag je ook de 17 miljoen stakeholders die daar blij en trots op waren. Het Nederlands elftal heeft ook zoiets. En er zijn nog wel andere dingen in dit land waar we met z'n allen een blij gevoel van krijgen.
Als we kijken naar het hele geopolitieke spel wat zich nu gaat plaatsen, of wat zich overtrekt, maar wat natuurlijk nog heftiger gaat worden nu iedereen moet herstellen en iedereen voor zich gaat. Hoe belangrijk is dat dan, wat jij dan voor je ziet? Die kunst- en cultuursector die juist sterk te maken?
Nou ja, die kunst- en cultuursector die speelt op het gemoed, op de hoe mensen zich voelen. Maar goed, emoties zijn ook feiten, zeg ik dan. En als jij die weerbaarheid, die mentale weerbaarheid van een samenleving, als mensen zich goed voelen, ja, en gezond zijn en vooruit willen en optimistisch durven zijn, mogen zijn, kunnen zijn, ja, dan zit je anders in de wedstrijd.
Ik wil naar die diepere laag toe, want wat jij ook zegt, we moeten meer, meer, meer.
Ja.
En we moeten een andere definitie hebben van schoonheid.
Ja, ik denk dat schoonheid en gevoel voor schoonheid draagt, maar dat is natuurlijk een longshot, maar draagt wel degelijk bij tot duurzaamheid. Ik bedoel, het beste wat je kan doen is een antieke kast kopen in plaats van het zoveelste. Laat ik dan het IKEA-kastje maar even noemen, die na 3 of 4 of 5 jaar uit elkaar ligt. En bovendien zijn die dingen bijna dezelfde prijs. Je kan in de Spiegelstraat hier in Amsterdam een 17e eeuwse kast kopen voor 1000, 2000 euro. En die gaat nog 2 generaties mee. Nou ja, duurzamer kan je het niet krijgen. Antiek, hergebruik. En ik zie dat ook wel bij met name die jongere generaties. Die niet die millennials, maar daarvoor. Die generatie Z is dat, geloof ik. Die nu 20, 22 zijn, die zijn dus op minder. En die willen ook niet meer zelf een auto, maar die delen dat. Die,
ja, is dat echt zo?
Ja, dat is echt zo. En die gaan ook nou ja, niet te kritisch.
Ik heb zelf ook kinderen van 18 en ik zie ook een heleboel vrienden. En die zijn toch ook, ja, die willen ook gewoon spullen. En die vinden auto's ook mooi. Dus ik vraag me altijd af, ja, is dat zo?
Nou, die jongste van ons, die zit dus heel erg in dat vintage kleding. En niet vintage chic. Nee, gewoon gebruikt. Die gaan anders om met de natuur. Mm-hmm. Die verhouden zich anders.
Maar dat commerciële denken is zo diep in ons verankerd.
Ja, dat klopt. Dat is ook niet, dat is er ook niet direct uitgeslagen. Maar ik zie hoopvol dan. Ik bedoel, een Greta Thunberg of een Amanda Gorris. Gorman, ik zie in een jonge generatie de eerste tekenen van hoop. Ik bedoel, laat ik voorzichtig zijn. Dat klopt. Het is niet zo dat de hele economie ineens anders gaat. Helemaal niet. Maar ik zie wel tekenen van hoop. En als je. Ik ben gewend om in een vroeg stadium dingen te traceren. Mm-hmm. En ik heb op allerlei thema's heb ik knipselmapjes thuis liggen. En dan zie ik dit ook als een lichtpuntje aan de horizon. En soms zie je meer van die lichtpuntjes. En die komen soms op de vreemdste manieren komen die samen. En dan is het toch iets van, ja, connecting the dots. En hey, daar is iets aan de hand. En gut, hoe kan dat dan? En ja, dan valt het ineens op zijn plek. En dan is zo'n crisis als dit, die pandemie, is natuurlijk razend interessant.
En daar zie je het dus als een kantelpunt, hè, van er is echt wel wat aan bewegen. Maar waar moeten we ons geld dan mee verdienen? Want uiteindelijk, commercieel is ook goed. Is ook, weet je, geld moet rollen. Ik bedoel, we moeten elkaar ook allemaal in leven houden.
Ja, dat
door
klopt.
Middel van geld.
Ja, dat klopt. Maar misschien moeten we wel minder geld uitgeven. En misschien moeten we. We kunnen ook wel met minder toe.
Ja. Ja. Ik wil laten even een stilte vallen.
Dankjewel.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van het Marshallplan. Mijn gast is Wim Pijbus. Hij is de voormalig directeur van het Rijksmuseum en van de Kunsthal. Hij is kunsthistoricus en nu directeur van de filantropische stichting Droom en Daad. We hebben de kettingvraag in deze uitzending. En we zijn op een punt gekomen dat je ook hebt gezegd: geef een andere definitie aan schoonheid. We moeten niet meer, maar misschien juist minder. Als we dan naar onze gast van morgen. Mijn gast van morgen is Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW. Wat zou je haar dan willen vragen?
Nou, ik zou geïnteresseerd zijn hoe VNO-NCW, hoe zij uit de crisis willen komen en bij zouden kunnen dragen aan het herstel van dat vertrouwen.
Want dat vertrouwen, dat is echt voor jou het cruciale vertrekpunt. Ja. Waar we aan moeten werken. Nou, ben je zelf ook met een aantal dingen bezig? Je zei als we het even iets concreter trekken. Je zegt twee dingen. We moeten heel erg investeren in stadsparken. Eén. En twee, je bent met een migratiemuseum bezig in Rotterdam van de stichting Droom en Daad. Hoe passen deze twee in de kaders die je hebt aangegeven rondom vertrouwen?
Ja, nou, die stadsparken, dat is kijk, ik was met die tuinen van dat Rijksmuseum bezig. En op een of andere manier ben ik dan geïnteresseerd in groen, met publiek groen, in stadsparken met name. En dat was al voor corona trouwens. Maar het grappige is dat je een enorme, althans ik zie een enorme toeloop naar parken en bomen. Het best verkochte boek in Duitsland, dat is Het geheime leven van bomen. Die Peter Wollersleben, dat is 2 jaar geleden. Dus ik zie allerlei dingen. Mensen zijn met bomen bezig en met natuur. En nu, door die crisis, zien we dat ook ineens versneld. Geforceerd versneld. We wandelen ons de blaren op de voeten. Het Vondelpark moet worden afgezet. Althans, de zijpoorten, want het is te druk. Enzovoort. Dus ik zie al die... die parken worden herontdekt. Parken die staan er optimaal bij in Nederland. Suboptimaal bij in Nederland. Dus daar kan iets aan gebeuren. Dus wij als fonds investeren in het park in Rotterdam. Zo heet dat. Het park met een hoofdletter. Een rijksmonument overigens, net als het Vondelpark en nog een aantal andere parken. Sonsbeek in Arnhem. En zo zijn er van die aantal van die parken waarvan je denkt van, hé, dat zijn fantastische ruimtes. Daar kan de stad zich afspelen. Daar kan de stedelijke bezoeker zich mengen. Met Turkse families die barbecuen. Met skaters, met hipsters, met mensen die van die trainingen doen met muziek. Nou, je ziet dus allerlei gebruiksgroepen die gewoon door elkaar op ieder op zijn manier van dat park gebruik maken. En daar kunnen ook ontmoetingen plaatsvinden. Nou, wat zijn steden? Steden zijn plekken die vol vreemdelingen zitten. En je moet dus zorgen dat als bestuurder en als stedenbouwkundige moet je dus zorgen dat die ontmoeting van die vreemdelingen, en dat zijn niet per se vreemde vreemdelingen, maar dat zijn ook mensen van 2 of 3 straten verderop, maar dat die ontmoetingsmomenten op pleinen en parken, dat die op een aangename manier kunnen worden geaccommodeerd. Nou, als je dat doet, dan kan je dus ook vertrouwen scheppen. Eyes on the Street is dan zo'n uitgangspunt wat Jane Jacobs, een Amerikaanse stedenbouwkundige, heel erg voorstaat. Dus als je een plint van een gebouw maakt, dan moet je zorgen dat daar voldoende leven is. En waar leven is, daar komen mensen graag. Mm-hmm. Dus stedenbouwkundig kan je zien dat parken, pleinen en de inrichting van de openbare ruimte, die dus nu opnieuw ontdekt wordt, inderdaad, dat we daar nog niet helemaal goed geslaagd mee zijn in Nederland.
Als je eigenlijk internationaal kijkt, dan zijn die parken en die pleinen bij ons wellicht wat saai.
Die zijn wat saai. Ja. En ik ben dan ook, een van de dingen die opkwam in die pandemie is die 15-minute city, dus die 15-minuten stad. De burgemeester van Parijs, Hidalgo, die heeft ook gezegd, die Champs-Élysées, die moet nu vergroenen. Dat moet nu helemaal groen. Er is een groot spoorwegviaduct in Londen, in Camden, wat nu groen wordt, net als de High Line. Dus met andere woorden, dat worden door burgemeesters in de wereld, de C40... wordt dus veel tijd en ruimte en geld aangewend om nu versneld, mede vanwege corona, om die openbare ruimte beter te maken.
Maar jij zegt, het past eigenlijk ook in dat de en misschien heeft dat migratiemuseum daar ook iets mee te maken waar je aan werkt. De verbinding zoeken met elkaar. Gewoon ontmoeten, elkaar leren kennen, elkaars verhalen beter begrijpen. Zo simpel als dat.
Ja, dat klopt. Dus
zijn we dat dan kwijtgeraakt?
Nou, dat zijn we inderdaad voor een deel kwijtgeraakt. En ik denk dat het heel interessant en inspirerend kan zijn om juist aan tafel te gaan met mensen die wij nog niet kennen. Maar dan moet je dat wel, dat moet je niet forceren natuurlijk, maar dat moet je wel accommoderen. En dat zit hem voor een deel in die publieke ruimte. En parken kunnen daar een hoofdrol spelen. En dat migratiemuseum, wat overigens geen migratiemuseum gaat worden, maar bij gebrek aan betere woorden, noem het maar even zo. Het gaat over. Ja, het laat eigenlijk zien dat Nederland altijd een open land is geweest. En of het nou Sephardische Joden zijn, of Hugenoten, of arbeiders uit Duitsland die in de 17e, 18e eeuw deze kant op kwamen. Of hulp in de huishouding uit Denemarken. Noem het allemaal maar op. Al die mensenstromen. Kijk, die mensen hebben zich altijd verplaatst over die wereld. En soms gedwongen, kwaadschiks, goedschiks, vanwege de liefde of vanwege oorlogen of wat dan ook. Maar dat is altijd in beweging geweest.
Dus dat is ook die kracht en dat is dus ook die economische kracht die we hebben. Ja, toch maar even weer naar de cijfers te trekken.
En uit al die bewegingen is dus heel veel goeds voorgekomen. Er is ook een hoop ellende uit voortgekomen, dat wil ik niet verzwijgen. Maar er is vooral heel veel goeds uit voorgekomen. Nou, laten we nou kijken naar de goede dingen die dat heeft opgeleverd. En laten we dat nou eens benoemen met z'n allen. En niet gelijk in de kramp schieten van AZC is die niet, of weet ik het wat. Natuurlijk, moeten we ook niet ontkennen. Maar het heeft ook heel veel goed opgeleverd.
En waarom zijn we dat gevoel voor goed kwijtgeraakt en is er zoveel angst voor teruggekomen? Want er zijn natuurlijk ook echt problemen.
Omdat heel veel politiek de korte termijn kaart speelt. En daar moeten we van af. We hebben een aantal structurele problemen. En zeker op het moment dat we een systeemcrisis tegemoet gaan, en dat duurt niet zo lang meer, dan zullen we moeten kijken van we moeten een aantal goede dingen moeten we benoemen met z'n allen. Daar moet je solidariteit en gemeenschappelijk draagvlak in vinden. Dat is helemaal niet zo moeilijk. En als we dat gedefinieerd hebben, dan kan je beginnen met het bouwen van vertrouwen. En als je dat doet, dan weet ik zeker dat uit zo'n crisis een betere samenleving kan voortkomen.
En dan hoor ik eigenlijk door jouw woorden heen, we moeten ophouden met de managementcultuur die we hebben gecreëerd met z'n allen. We moeten naar minder, minder, minder in plaats van meer, 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 waar we altijd heel erg mee bezig zijn geweest. En uit cijfers van het CBS bleek gisteren dat Nederlanders ook best wel te veel leven in coronatijd met op minder. We horen heel veel de problemen, maar er is ook echt een andere kant. Je zegt ook, we zijn op een kantelpunt. Waar put jij nou hoop uit? Ook even naar al die prachtige boeken die naast je liggen, waarmee je hier binnenkwam. Je bent ontzettend veel aan het lezen. Je leest de internationale bladen, maar ook heel veel van dit soort boeken.
Ik lees veel kranten inderdaad. Maar dat minder. Ja, Bill Gates heeft gezegd, straks is gewoon 50% minder zakenreizen. 30% minder op kantoor. Dus alle automatisme van de afgelopen dagen, of de afgelopen jaren moet ik zeggen, sorry. Ja, die staan nu echt op de helling. En het duurt ongeveer 2-3 maanden voordat je een nieuwe, als mens, nieuwe gewoontes eigen maakt. Nou ja, dat heeft een ongelofelijke. We gaan niet meer lineair tv kijken, we gaan wandelen. Contant betalen is straks helemaal voorbij. Winkelstraten zullen er anders uit gaan zien. Hygiëne, we gaan anders met elkaar om. De handen wassen en er is geen griep dit jaar. We hebben allerlei nieuwe dingen ontdekt. En ja, het klimaat dat hangt nog steeds als een donkere wolk boven ons allen. En een klein boekje wat ik. Wat ik heel inspirerend, maar ook bijna dreigend inspirerend vind, dat is toch dat no one is too small to make a difference. Dat Greta Thunberg manifest wil ik het bijna noemen, waarin haar hele kleine speeches in een groot lettertype staan. Het boekje is een formaat ansichtkaart. Mm-hmm. Maar zij zegt dus gewoon. Ik ben Greta Thunberg, ik ben 16 jaar oud. Ik kom uit Zweden, zo begint ze bijna al haar speeches. En I want you to panic. Ik wil dat jij acteert en dat je beseft alsof jouw huis in brand staat. Want dat is eigenlijk wat er aan de hand is. Ons huis staat in brand, maar we liggen nog rustig te slapen. En we doen net alsof we het niet weten. Maar er is echt iets aan de hand. En zij. Ja, het is een vorm van shocktherapie die ze met die speeches doet. Dat weet ik ook wel. Maar goed, je hebt een aantal van deze breekijzers nodig om ons in beweging te zetten. En ik denk dat zo'n pandemie ook nog eens een keer een extra schok is om, om ons wakker te schudden. Want er zullen een aantal dingen...
Ons huis staat in brand.
Ja, en we zullen
dat was al voor corona zo.
Ja, en we zullen een aantal dingen moeten veranderen.
En dat veranderen, dat is heel erg belangrijk. Wat je in ieder geval ons hebt geleerd vandaag. Vertrouwen en terug naar minder, minder, minder. In plaats van meer, meer, meer. Ik wil heel erg...
Maar ik ben een optimist. Ja. Ik ben een optimist. Okay. Dus laten we dat ook niet vergeten. Natuurlijk, er is veel om het over te hebben. Maar met optimisme kom je eruit.
Goed. Dankjewel, Wim Pijbers. We praten vast een keertje hierover verder. Intussen zijn alle afleveringen van Nostra in de podcast, in de BNR-app en op bnr.nl. Maar blijf de hele dag live. Straks Iwan Verrips met het programma BNR Breekt. En ik wens iedereen een hele mooie en gelukkig is het een hele zonnige dag.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.